Welkom bij de 14e aflevering van Beurstalk, de podcast over beleggen. Wilt u als eerste de podcast kunnen beluisteren? Meld u dan aan op www.beurstalk.com. In de wekelijkse podcast bespreek ik, Rob Jansen, met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. Natuurlijk houden we daarbij onze blik op de toekomst gericht en blijf luisteren, want aan het eind krijgt u een beleggingstip. Mijn gasten in deze 14e aflevering zijn Bob Homan van ING en Etienne Platte van Antaurus Europe Fund. Welkom allebei.
Goeie. Ja.
Altijd spreken we natuurlijk even over het sentiment op de beurzen. En nou ja, dat is eigenlijk nog niet eens zo slecht. Als we kijken naar afgelopen week, een plusje van zo'n 3,5%. Dan heb ik het alleen even over de AEX. Etienne, dat sentiment blijft voorlopig zo? Of zie jij nog wel wat risico's op de korte termijn?
Ik denk zeker dat het sentiment zo blijft. Het is wel leuk dat je nu de AEX noemt. Maar ik ben er afgelopen week er nog even ingedoken. Maar als je even kijkt naar die AEX, wat 20 jaar geleden vooral een financiële index was. En elk jaar bij de herweging moest je gaan kijken of ABN AMRO Bank en ING weer onder de 10% gedrukt moesten worden. Gaan we nu meemaken dat ABN AMRO Bank uit de AEX gaat. En als je eigenlijk optelt naar Adyen, ASML en Prosus. Ja, die maken al bijna de helft uit van die hele AEX. Dus ik vind het steeds gevaarlijker om de AEX te gebruiken, Rob. Ik zou eerder wat een Europese index gebruiken. Wat sentiment is denk ik fantastisch. Door een aantal factoren ingegeven. Ik denk als we buiten op straat kijken, dan ziet het er heel anders uit. Maar weet je, zolang we nu nog even lekker op die tafel blijven dansen, blijft het de komende maanden nog wel goed.
Denk jij dat ook komende maanden nog goed, Bob? Of?
Ja, ik ben niet negatief. Ik denk wel dat de rek er een beetje uit is. Je ziet een grote rotatie toch wel van de echte groeiaandelen, die Etienne net ook noemt, naar de wat meer waardeaandelen, waar dan die financials ook bij horen. En ja, die groeiaandelen zitten gewoon zwaarder in de index. Dus op indexniveau is de rek er volgens mij wel een beetje uit. Maar ik denk, als je die sectorrotatie een beetje speelt, dat er evengoed nog wel wat te verdienen is. En ik vind dat de beurs geeft ook denk ik wel heel veel kracht aan dat waar Adyen en dergelijke best wel even een tikkie kregen, dat die beurs zich eigenlijk nog best goed houdt. Dus dat die kleinere gewichten in de index toch voldoende potentieel nog hebben om het recht te trekken. Dus dat geeft wel de kracht aan, denk ik.
Ja. Beleggers keken deze week met name ook uit naar het rentebesluit van de ECB, of beter de toelichting daarop van ECB-president Christine Lagarde. De rente is idioot laag en nu die een fractie oploopt, is dat voor de ECB reden om toch maar het opkoopprogramma meteen te versnellen. Etienne, is dat nou echt nodig, dat versnellen van het opkoopprogramma? Of?
Ja, ik denk het niet. Maar volgens mij is Bob veel beter als macro man. Ik ben niet zo heel goed met wat de ECB allemaal aan het doen is. Maar of de rente nu 10 jaar geldt, is nu min 0,2% in Nederland. Ja, of het nou min 0,2 is, min 0,5 of plus een half. Ik denk dat het vrij weinig uitmaakt. Ik denk dat het er meer om draait is in hoe toegefelijk en toeschikkelijk de banken zijn om ook mee te gaan in de ideeën van de ondernemers en bereid zijn om dat te financieren. En of die rente nou min 0,2 of min een half is. Ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Maar blijkbaar vindt Lagarde dat wel. Ja. En gaan ze inderdaad het opkoopprogramma versnellen, vergroten.
Bob, dan leg ik maar meteen bij jou neer. Het wordt versneld.
Ik ben het wel eens. Dat absolute niveau is heel laag. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar het gaat, dat heeft Lagarde ook denk ik wel gezegd, om de financiële condities. Die moeten optimaal blijven. Dat het in ieder geval vanuit de monetaire zaken, de opleving die je gaat krijgen na corona, niet gehinderd wordt. Dus het risico is, als die rente wat gaat oplopen, dat dan ook bijvoorbeeld de credit spreads, dus leningen aan bedrijven, wat duurder worden. Ja, als dat echt het geval is, dan wordt de economie ook weer in de kiem gesmoord. En dat wil niemand. En ik vind wel met die hele lage rente, voor de echte economie maakt het niet veel uit. Maar voor financiële markten denk ik wel. Want ik denk wel dat juist omdat we die nul genaderd zijn of daaronder, dat de invloed van die rente nog groter wordt. Want ik vind met een rente van nul, vind ik aandelen bijvoorbeeld heel moeilijk te prijzen. Ik vind bijvoorbeeld ASML, ik vind een heel mooi bedrijf. Maar is het nou €400 of €500 waard bij een rente van nul? Ik vind het heel moeilijk te bepalen. Ik denk dat beide goed is. Maar dat zie je denk ik ook wel terug in de markt. Dat gaat met procenten op een dag op en neer.
Ja. Ik denk dat de negatieve rente echt een slecht signaal is. Als ik naar mezelf kijk, wij moeten gewoon 0,5% betalen. Dus ik ben gewoon op zoek. Ik vlucht gewoon in producten. En het is meer een vlucht. Dus je bent eigenlijk minder serieus bezig. Waar moet ik het nou werkelijk instoppen? Ik doe het maar gewoon. En dat zie je dus in de huizenmarkt. In Amsterdam zie je de meest belachelijke buurten met vierkante meterprijzen van 6, 7, 8, 9.000 euro. De vierkante meter. Terwijl de bouwkosten zijn 1.800 euro. Ja. Ja, je moet je afvragen of dit goed eindigt. En ik snap wel waar het uit voortkomt, want we zijn met z'n allen bezig. Omdat wij nu gewoon echt moeten betalen voor ons spaargeld. Dus ik zit met een vermogensheffing van 1,6%. Ik moet 0,5% betalen. Ik heb nu 1,5% inflatie. En die inflatie gaat waarschijnlijk oplopen, is mijn gedachte. Dus ja, ik ben al 4-5% kwijt per jaar. Ik moet wat doen met mijn geld. Ja. Ik weet niet of dat een goed signaal is. Ja. Rente licht positief zou beter zijn, denk ik.
Uiteindelijk wel. Als het maar inderdaad, als het geleidelijk naar zo'n niveau toe gaat, hè, dan kan die economie dat ook wel opvangen. Dan kunnen bedrijfswinsten het opvangen. Het ging natuurlijk de afgelopen weken wel erg snel, met name in Amerika. Ik denk ook dat het nog wel ietsje door kan gaan, hoor. Want zoals Etienne zegt, inflatie mogen we toch van de zomer echt wel verwachten dat die, nou, ook in Europa richting de 3% misschien wel gaat. Ja. Hè, als alles weer vrijkomt. Maar als het, en dat doet Lagarde denk ik dan wel goed, als ze kan zorgen dat dat heel geleidelijk gaat, ja, dan hebben de financiële markten er ook niet zo heel veel last van. Hmm. En ik zou het, maar goed, dat is misschien meer een wens dan dat ik het nou echt denk dat het gaat gebeuren. Een positieve rente zou natuurlijk fantastisch zijn, want dan zouden we weer iets normaler ook met financiële markten kunnen omgaan en iets makkelijker kunnen berekenen wat een aandeel of iets anders waard is.
Ja, en je zou dan ook weer een obligatie in je portefeuille kunnen opnemen als een soort demping voor het risico van aandelen. Maar dat alternatief is er eigenlijk niet.
Dat is best bijzonder. Hè? Bij een vermogensbeheerder, bij de grootbanken zal dat niet anders zijn. Als jij in een defensief profiel zit, ik denk bij ING Private Banking, ja, dan word je eigenlijk geacht om minimaal de helft van jouw portefeuille in obligaties te hebben. Terwijl in mijn beleving is op dit moment het risico zit extreem in obligaties. Want als die rente 2% gaat, ja, dan heeft dat gigantisch naar effect op de koersen van die obligaties. Ja. Dus al die mensen die nu een defensieve portefeuille hebben, wat volgens de AFM-classificatie in categorie 2 of 3 zit, ik denk dat daar eerlijk gezegd een veel groter risico zit dan de mensen die in een neutraal profiel zitten.
Hangt wel een beetje vanaf, denk ik, hoe je risico meet. Hè. Ik denk dat de kans dat zij een negatief rendement tegemoet gaan groot is, maar de uitslagen zijn vaak, bij aandelen, nou heb je in extreme gevallen, gaat er een keer de helft af. Dat is bij obligaties, omdat ze vaak een vaste looptijd hebben, of bijna altijd, is er dan wel wat minder. Hè, dan bij een 2% daling met, nou ja, duraties die tegenwoordig vrij lang zijn. Ja. Een beetje technisch misschien. Maar ja, dan kan je ook aardig verliezen. Maar hè, dan hou je het vaak beperkt tot, nou ja, beperkt, dat is hoe je het ziet, tot 1% of 10%.
Ja. Ik weet nog precies wat ik 1 jaar geleden deed. Want toen stond ik klaar om met mijn vrienden naar de Ardennen te gaan. Naar België. Maar België en ook Nederland gingen dat weekend op slot. We konden toen niet bevroeden dat we nu een jaar later nog steeds worstelen met dat virus. Zijn we er na die vaccinatie snel van af? Of hebben we het over een jaar nog over corona? Wat denk jij, Etienne?
Ja, mijn glas is altijd half vol. Ja. En zo wil ik ook altijd praten. Maar ik vind het eigenlijk wel heel erg lastig. Zeker nu met al die mutaties die er zijn. Ik ben er niet gerust op dat als 3/4 van Nederland gevaccineerd is, of het dan helemaal voorbij is. Ik wil zelfs geloven dat het iets komende jaren blijvends is. Nogmaals, mijn glas is altijd half vol, maar ik ben hier niet helemaal gerust op.
Wat denk jij, Bob?
Ik ben nog positiever. Ja, ik denk wel dat het.
Over een jaar hebben we het er niet meer over.
Nou ja, ik denk dat iedereen die dit meegemaakt heeft het zijn leven lang herinnert. Ja. Maar ik denk wel dat de wereld echt weer open gaat. Dus ik ben wel, en zo zijn we ook wel gepositioneerd. We gaan ervan uit dat de wereld weer open gaat. En spelen nu ook duidelijk die reflatietrade. Dus ietsje weg van wat wel lange termijn groeiers zijn. In de IT-sector bijvoorbeeld. En ietsje meer naar de sectoren die straks weer open gaan. En die daarvan profiteren.
Ja. En denk je nou dat de economie daar ook zeg maar blijvende littekens van zal overhouden? Van deze crisis? Of is dat gaat dat wel echt helemaal weg?
Nou, na een normale crisis hou je altijd wel littekens over. Hè? Maar ik denk na deze minder dan normaal. Omdat normaal heb je een hele grote groep mensen die werkloos is geworden. Kapitaal wat vernietigd is. Eigenlijk is door het overheidsingrijpen alles in stand gehouden. Hè. Veel mensen zijn aan het werk gebleven. Kapitaal vernietigd in maar een paar sectoren. Hè. Misschien in de vliegtuigindustrie. In het vastgoed denk ik voor een stuk. Maar voor de rest eigenlijk niet. Dus wat dat betreft denk ik dat je best wel snel uit deze crisis komt. En dat je niet een blijvend litteken hebt. Moeten we natuurlijk niet denken dat we opeens enorm gaan groeien. Ja, we hebben die inhaalslag. Maar daarna keren we weer terug naar het oude groeipad van de economie. Die al vrij laag was. Ja en dat gaat gewoon verder.
Ja. Jij verwacht ook geen blijvende littekens voor de economie, Etienne.
Nee, ik vind wat economieën, maar eigenlijk ook Nederland wel in het bijzonder, heel goed vindt ten opzichte van 10 jaar geleden met de vorige crisis. Dat ze nu anticyclisch hebben gedacht. Ja. Door te investeren en ondernemers en iedereen te helpen. En het was natuurlijk 10 jaar geleden wel anders.
In dat jaar hebben we ook een hele rare beurs gehad eigenlijk. Hè? Begrijpelijk. Koersen gingen naar beneden. Daarna een flinke opmars. Vooral toen die vaccins eraan kwamen. Bob, die snelle rotaties, hoe ga jij daarmee om? Het is in een jaar tijd hebben we eigenlijk een achtbaan gezien.
Ja, nou ja, spreiden, spreiden, spreiden is het devies denk ik toch wel. Want zeker op dagbasis verschilt het nu. En de ene dag is het de IT-sector die heel hard gaat. En de volgende dag de banken. Dus ik denk dat je van alles wat moet hebben. Maar ik denk in het begin van de coronacrisis meer naar thuiswerken. En nu weer wat meer naar open gaan. Juist omdat ook de waarderingen van sommige van die aandelen. Die eigenlijk misschien wel in de perfecte situatie waren. Hè, het waren en lange termijn groeiers en ze hadden tij enorm mee. Denk aan bijvoorbeeld Microsoft en Amazon. Maar de prijzen zijn ook wel erg hoog geworden. En dat zie je denk ik ook wel terug hè, in een paar van die erg gehypte aandelen. En ook met dat verhaal waar we het net over hadden. Dat er dan ook, is het nou 400 of 500 waard, is eigenlijk niet te zeggen. Ja, dan zie je het nu even terugvallen naar die 400.
Hoe ga jij daarmee om met zo'n achtbaan in een jaar?
Ja, nou ja, wij hebben natuurlijk een veel mooiere situatie dan elke vermogensbeheerder of private bank. Want wij kunnen gewoon short. Dus wij hoeven niet per se te spreiden. Als wij denken dat de markt naar beneden gaat, dan gaan we meer short. En dat is ook wat wij vorig jaar januari, februari hebben gedaan. Dus toen die hele beurs corrigeerde in februari, maart, er ging geloof ik 35-40% vanaf. Wij deden plus 3% bij Antouders. Dus we hadden eigenlijk niet zo heel veel last van. Ja. En wij zijn natuurlijk een veel flexibeler instituut. We hebben maar 30-35 beleggingen. Dus wat ons betreft, als het regent buiten, dan gebruiken wij een paraplu. En gaan we niet proberen om de regendruppels heen te lopen.
Dat zouden we allemaal moeten doen, hè Bob?
Nou ja, weet je, het is gewoon lastiger voor grotere instituten. Hè. Je kan alleen long en moet in grote namen. Dus je kan niet zo heel erg veel.
En ja, ik denk ook, daar moet je denk ik wel heel veel skills voor hebben. En ja. Ik denk dat het uiteindelijk wil je als belegger de risicopremie pakken. En dan kan je denk ik af en toe eens wat zwaarder aanzetten en wat minder zwaar aanzetten. Maar ik vind het grote risico bijvoorbeeld, hè, stel je voor om helemaal liquide te gaan of de andere kant op. Dan kan het ook best wel een tijd tegen je inwerken. En wat doe je dan? Moet je dan weer hoger terugkopen? Dus dat zijn wel vragen waardoor wij denken van het is slim om in de markt te blijven en af en toe wat gas bij te geven. Af en toe wat gas terug te nemen en te roteren in sectoren. Maar ik denk dat er verschillende manieren zijn naar Een goed beleggingsplan.
Eigenlijk is het spel dat jij speelt voor je klanten, voor een particulier. Eigenlijk moet hij maar beter van afblijven, denk ik, of niet?
Hij kan zelf short gaan. Maar ja, het was niet verstandig geweest als hij short ging in GameStop of in Tesla. Want dan had hij waarschijnlijk nu in een tentje op het Centraal Station gestaan. Dus nee, ik denk wel dat het handig is. Kijk, en bij ons is het vrij simpel. Wij zitten met 4 analisten. Dat is 200 uur per week huiswerk op 35 beleggingen. Wij reizen elke maand heel Europa door naar onze holdings toe. Dus wij bezoeken de bedrijven waar we in investeren. Soms wel 2 jaar lang voordat wij überhaupt een belegging aangaan, long dan short. Dus ja, dat is een waarschijnlijk, dat lukt je als particulier, heb je die tijd gewoon niet. Nee. En dat is denk ik wel het verschil.
Ja. Het viel net al even, Bob, de samenstelling van de AEX. Altijd wel een interessant moment. Ja, je collega's bij ABN AMRO, die horen niet meer bij de AEX. En dat geldt ook voor Galapagos. En daar komt nu Signify, de oude lampendivisie, ledlampen van Philips in, en Besi. Die krijgen de eer om toe te treden tot de AEX. Nog nostalgische gevoelens, het feit dat een collega grootbank eruit gaat of niet?
Nou ja, toch wel een beetje. Ja. En ze zijn natuurlijk al eerder uit geweest, hè, toen het volledig staatsbedrijf was. Dus wat dat betreft wat minder. Ik moet ook zeggen, de AEX. Ik denk dat steeds minder beleggers naar de AEX als echt hun referentie kijken. Maar ik kijk er zelf ook nog wel altijd naar. Want ik denk, als je de koersen van de AEX goed volgt, kan je bijna ook voorspellen wat er in de rest van de wereld gebeurt. Hè? Als je ASML omhoog ziet gaan, weet je ook dat tech in Amerika omhoog, Microsoft en Amazon omhoog gaat, enzovoort. Ja. Dus nostalgische gevoelens, nee. En Signify is terug van weg geweest. Ja. Die is er al een keer eerder in geweest. En met Besi, nou, en ASML en ASMI, wordt het wel IT en dan vooral semiconductor zwaar, onze index.
Ja, dat maakt het wel een specifieke index, Etienne.
Nou, voor mij, je had het over ABN AMRO Bank. Ik dacht er even na toen Bob aan het praten was. Maar ik ben echt in een korte broek. 27 jaar geleden kwam ik binnen bij ABN AMRO Bank als een management trainee.
Als je er ook nog wel gevoelens bij dat ze er nu...
Ja, er kwam even een soort flashback toen ik Bob hoorde praten. Dus ja, ik vind het toch wel... Het is toch wel iets. Het was gewoon een bank waarin 20 jaar geleden elke afgestudeerde ABN AMRO Bank stond altijd in de top 5 waar je wilde werken. En dat gold ook voor ING. Ja, nu zie je gewoon zo'n bank verdwijnen naar het midcap toneel. Dat is
het
toch
zal
wel
ook
verandering.
Een beetje vreemd zijn, want dat is ook altijd het eerste aandeel wat je ziet. Omdat het alfabet AB. Ja. Dus dat zal wel even vreemd zijn.
Nou, is natuurlijk ook zo, de free float, zoals dat heet, de vrij verhandelbare aandelen, speelt een rol als dadelijk de overheid eindelijk eens afstand gaat nemen, dan kunnen ze misschien wel weer terugkomen.
Dan zijn ze terug, want dan staat de koers waarschijnlijk hoger, hè, want dan doen ze het pas. Ja. En dan is de marktkapitalisatie weer zo groot, zeker met die nieuwe free float erbij, dan zijn ze weer terug. Ik verwacht ze echt nog wel weer een keer terug in de index.
Ja. Nee, ik denk het niet. Nee? Ik denk, nee. Alle gezonde onderdelen van een bank, die worden gejat door de fintechjes. Dus als ik nu al zie dat ik nu mijn betalingen doe via mijn iPhone. Dus ik heb gewoon via Apple doe ik de betalingen. Al dat betalingsverkeer, dat loopt niet meer via ING en ABN AMRO Bank. Dus de leuke onderdelen worden gewoon gejat door die fintechs. Dus ik denk dat die trend zich doorzet. Ik zat bij ABN AMRO Bank 25 jaar geleden, 100.000 werknemers. Ik weet niet hoeveel het er nu nog zijn, maar het zijn er misschien 15.000. Van land schot hetzelfde, 13 jaar geleden 2600 man, nu nog 1700 man. Ja, ik weet al waar het naartoe gaat over 10 jaar hoor. Worden niet meer. Ik ben er bang voor.
Daar ben ik het wel mee eens. Op de lange termijn zijn financials is een krimpende sector, ook in marktwaarde en wat ze kunnen verdienen. Ik denk wel overigens voor de hele korte termijn, nu die rente wat oploopt en zeker die rentecurve, heb je ze denk ik wel even nodig in portefeuille omdat bij een hogere rente over het algemeen die aandelenkoersen wat naar beneden gaan. En dit dan wel een buffertje is in je portefeuille.
Ja. We hebben ook nog een plukje bedrijfscijfers gehad afgelopen week. En ik wil beginnen met GDE Peet's. Naam die misschien niet veel zegt, maar goed, zit in de midcap. Is een van de grootste koffieproducenten ter wereld. En eigenaar van ons aller Douwe Egberts. Bob, grootste daler dit jaar in de midcap en ook de cijfers zijn niet goed ontvangen. Heb jij enig idee waarom?
Nou, op zich waren die cijfers niet heel dramatisch, want ze hebben zelfs, denk ik, in volume wat meer koffie verkocht, omdat veel thuis gedronken werd. Maar, en eigenlijk net als bij Heineken en dat soort bedrijven, de marges van koffie buiten de deur zijn ook voor de producenten veel beter. Dus ja, als de horeca weer open gaat. En daarom vind ik het best nog wel een aardig verhaal. Hè? Zeker als het de koers flink te lijden heeft gehad. Als straks de wereld weer open gaat, zijn zij de eerste die winstherstel laten zien. Dus ik ben er niet heel negatief over.
En jij, Etienne?
Nou, het aandeel is 25% duurder dan Unilever of Reckitt & Benckiser. Dus ja, ik vind het een prachtig bedrijf, maar het is gewoon te duur.
Jij vindt het te duur?
Maar het is een prachtig bedrijf.
Just Eat Takeaway, dat is inmiddels wel een gevestigde naam, denk ik ook, in het brein van de consument. Eigenaar van Thuisbezorgd onder andere, grote partij in Europa. Schreef rode cijfers, verbaast mij enigszins, hè, want ze zijn allemaal online gaan bestellen, ook het eten. Was jij ook verbaasd?
Nee, ik ben helemaal niet verbaasd. Nee, kosten gaan voor de baat uit. Ik weet niet, volgens mij is dat een gezegde wat al een paar honderd jaar geldt. En dat is bij Just Eat Takeaway niets anders. Wij zaten ook in de call afgelopen week, in de analistencall. En meneer Groen heeft dat heel keurig verwoord. Want er was volgens mij een journalist van CNBC die vier keer achter elkaar zei: when are you gonna make money? When are you gonna make money? Er is gewoon oorlog gaande nu. Ja. Ze zijn gewoon bezig om alle landjes binnen te halen. Het is gewoon oorlog op het veld, op het slagveld. En als je oorlog voert, dan moet je investeren in goede munitie. En dat is wat Jitse Groen doet. Ja. En dus, en het verlies was opgelopen van 100 miljoen naar 150 miljoen. Maar doordat ze Just Eat hebben overgenomen, doordat ze met Grubhub bezig zijn, ja, dat geintje kost alleen al aan die bankiers voor 100 miljoen. Dus je moet even wat dieper kijken. En ze maken winst in Nederland, ze maken winst in Duitsland. Maar zij willen gewoon niet een beetje nummer 1 worden. Ze willen echt nummer 1 worden. Ja, dat kost tijd en dat kost geld. Dus ik denk dat de strategie die hij voert op dit moment de enige juist is.
Ik zie jou instemmend knikken, Bob.
Ja, ik ben het wel eens. Operationeel draait het best goed. Hè? Maar inderdaad, als je al die afschrijvingen eraf haalt, blijft er een verlies over. Maar ja, dit is wel een winner-takes-all markt. Ja, en daar bewegen ze naartoe. Ja. Het wordt nog spannend hoor, want er zijn meerdere die dat willen. Maar weet je, ze zijn denk ik met 2 of 3 dat spel aan het spelen. Ja. En er gaat er niet 1 failliet of zo. Als er straks misschien nog maar 1 overblijft, dan zullen de anderen waarschijnlijk deels overgenomen zijn.
Nou ja, Prozis, ook een van de grootste fondsen in de AEX, zit ook goed in die business. Hebben die misschien niet op termijn een betere uitgangspositie?
Ja, en dat is mijn enige angst. Hè, want uiteindelijk, hè, dit jaar, je moet je afvragen of Takeaway, dat ging hard onderuit. Hè. Dat stond 110 een paar maanden geleden. Nou, Antouders zit daar behoorlijk zwaar in. Dus dat was voor ons best vervelend. Maar het is heel logisch. Het aandeel stond van de week zelfs 75. Het is nu weer terug naar 86. Maar het is eigenlijk, wat ik al net schets, hij is aan het oorlog voeren. Dus daar heeft hij gewoon een paar kwartalen nodig. Dus om nu te zeggen dat dit aandeel nu vanaf 86 over 3 weken 96 moet staan, nee. Maar ik weet wel waar het over 2 jaar staat. Mijn grootste angst nu is dat Prozis met hele diepe zakken, of dus samen met Delivery Hero, of bijvoorbeeld in Amerika DoorDash, wat een market cap heeft die gigantisch is, en die Just Eat Takeaway in de holle kies kan overnemen. Mijn enige angst is nu voor ons, is dat er nu een premie komt te liggen van 50% op de huidige koers, en dat meneer Groen echt met de rug tegen de muur staat, omdat de aandeelhouders dan zeggen: nou meneer Groen, u gaat er stukken aanbieden. En hij, nou, ik denk dat hij zijn schoenen opvreet, maar hij wil geen stuk verkopen. En ik weet waarom, en dit is een hele boute uitspraak van mij, maar ik denk dat dit aandeel boven de 200 staat over 2 of 3 jaar.
Zo. Nou, dat is inderdaad een...
Die kan je meenemen.
Ja, die kan je meenemen. Die nemen we zeker mee.
En ik krijg hem wel weer terug over 2 jaar, maar we gaan hem zien. Dus dat is mijn enige angst. Ja. Ik hoop niet dat het nu met 50% premie van de beurs gaat. Ja. Dat is mijn enige angst de komende maanden.
Ja. We hebben hier niet vaak aandacht voor Belgische bedrijven. Maar er is er ook één gekomen met cijfers, namelijk Dieteren. Een Belgisch automotive bedrijf. Eigenaar van Carglass. Ooit door jou getipt, Etienne. Ze verhogen het dividend met 35%. Geen last van de coronacrisis.
Nee, dat is natuurlijk heel bijzonder. Hè? Want uiteindelijk, hè, misschien als je het even uitlegt. Dieteren is eigenlijk de Belgische PON. Dus zij leveren op. Ze zijn de importeur voor in België voor Volkswagen, Audi, Bentley, Lamborghini. Nou, noem al die merken maar op. Hè, dus zeg maar hetzelfde wat PON in Nederland doet. Maar eigenlijk hun allergrootste business is de autoglas, de autoruitvervanging, glasvervanging. Dus dat is Carglass, dat is autototaalglas. Wereldmarktleider, 40-50% marktaandeel in 40-50 landen, Amerika, Europa. Gigantisch goed. Wat natuurlijk heel bijzonder is afgelopen jaar. Nou, ik rij nu een jaar filevrij. Ik moet het afkloppen naar Amsterdam. En dan ben ik redelijk vroeg op kantoor, maar ik rijd filevrij naar kantoor. Elke dag weer. Er is geen auto op de weg. Nou, afgelopen jaar hebben ze de winst al moeten verhogen. Is de winst al verhoogd met 10%. Voor dit jaar hebben ze de guidance alweer verhoogd. En ik heb nieuws voor je. In augustus komen ze met de halfjaarcijfers. En ik ga je nu alweer vertellen dat zelfs voor dit jaar, terwijl we nog maar op begin maart zitten, die winst gaat weer verhoogd worden. Dit is een aandeel wat, nou, het staat nu iets van 6,77 euro. Ja, dit staat over binnen anderhalf jaar ook 40% hoger. En waarom staat het hoger? Omdat zij dat Belron onderdeel, de divisie met autototaalglas en carglas, daar hebben ze 40% verkocht aan een private equity club. En die wil straks cashen. Dat onderdeeltje hebben ze gewaardeerd destijds op iets van 3 miljard. Het onderdeel wordt nu 3 jaar later op 10 miljard gewaardeerd. En eigenlijk is dat de onderkant. Want daar gaat er waarschijnlijk, denken wij, dit jaar 800 miljoen EBIT gaat daar komen. Ja, en als dit in Amerika naar de beurs gaat, dan gaat dit op 15 of 20 keer. Dus dit zou wel eens naar 12, 14 miljard euro kunnen gaan. En Dieter heeft 54%.
Heb jij er ook naar gekeken, naar Dieter?
Ja, nou, toevallig onze Belgische analist eventjes gebeld. En die is ook heel positief. Inderdaad, er zit een discount in. Hè, want Dieter heeft meerdere belangen, waarvan Carglass dan de belangrijkste is, om met 80%. Maar een discount van 40% zit er in de holding. En dat Carglass verhaal is denk ik wel heel aardig. Dat vertelde de analist mij. De marges erop zijn gigantisch aan het stijgen. Omdat het er best wel naar uitziet dat in Europa over een paar jaar verplicht is dat je vooruit sensoren heeft. En dat hebben nu al heel veel auto's die nieuw geleverd worden. En elke vervanging daar brengt veel meer op als zij ook die sensoren meeleveren in dat raam. Want en dan kost een raam niet meer 100 euro, maar ik weet niet wat een raam kost hoor. Maar bijvoorbeeld 300 door die elektronica die erin zit. En daar in die vervangingsmarkt gaan zij supergoed meedraaien.
Het gaat om het kalibreren van die vooruit. Dat is het probleem. Ze verdienden altijd het geld met het vervangen van, van die vooruit. Maar nu moet die vooruit gekalibreerd worden om te vermijden dat jij nu tegen dat paaltje aanrijdt, omdat je vooruit er anders scheef in zit. Dus verzekeringsmaatschappijen willen dat al. Maar die apparatuur voor dat kalibreren is heel erg duur. Dus jij kon 4 jaar geleden met je kevertje nog naar een lokale dealer om de vooruit te vervangen. Dat kan nu niet meer, omdat die sensoren in jouw vooruit zitten. Dus jij bent verplicht om naar een dealer te gaan die apparatuur heeft. Carglass heeft al die apparatuur. En die lokale dealer die 4 autoruitjes in de week vervangt, wil die apparatuur niet kopen. Ze verdienen 100 euro extra per ruit op dat kalibreren. Nou, ze deden afgelopen jaar, ik geloof, 440.000 ramen. En dat gaat exponentieel groeien. Dus dit is een hele, dit is precies het verhaal van Bob. Waarom die marges ook alleen maar gaan toenemen.
Basic Fit, ook nog met cijfers gekomen. Natuurlijk heel hard geraakt door de coronacrisis. Heb je daar nog naar gekeken, Bob?
Ja, een fors verlies. Ja. En ook voor dit jaar wordt een verlies verwacht. Wel een wat kleiner verlies. Koers staat boven het niveau van voor de coronacrisis. Ik denk dat dat komt omdat de markt inprijst van, he, al die fitnesscentra komen in de problemen. Degene met de diepste zakken, lees Basic Fit, die kan dan straks in die markt stappen van, he, bedrijven die omvallen. Ja. Maar dat zit wel al flink in de markt, vind ik. He, met koersen die hoog zijn een jaar geleden, met echt een fors verlies achter de rug.
Ja. Heb jij er nog naar gekeken, Etienne?
Ja. Nou ja, wij krijgen heel veel adviezen van banken om ons heen. Ik bedoel, wij vinden niet altijd zelf het wiel uit. En ik hoorde van een week van een collega bank of van een bank die zei van, nou, ik heb het nu 4 keer short gezeten afgelopen jaar. En ik word elke keer gekild. Maar ik ga je vertellen, er gaat een keer een moment komen, dan moet je dit echt short. Het is qua waardering inderdaad pre-corona levels. Het is feitelijk gewoon hartstikke duur. Maar ja, je gokt erop dat dit een hele grote Europese speler wordt. En dat zijn ze al. Maar ik op deze niveaus kijk ik er eerder met de shortbril. We hebben geen positie op, maar eerder met de shortbril naar dan om te zeggen, nou, ik ga nog in de Volk der Vaderen mee op dit niveau. 35 euro of zo staat het. Het is best, het is heel goed geprijsd, denk ik.
Over pre-corona gesproken, Bob. Je ziet ook dat veel vastgoedbedrijven weer best wel behoorlijk hersteld zijn. Terwijl als je nou kijkt naar bijvoorbeeld het kantorenmarkt, winkelmarkt, ja, dan krap ik me toch even achter mijn oren. Kan dat wel? Hoe kan het dat nu alweer pre-corona staat?
Nou, ik denk het vastgoed dat echt in winkels en kantoren zit, staat nog niet pre-corona. Maar het brede vastgoedmarkt komt denk ik wel richting dat niveau. Was, eigenlijk zie je in de hele markt, hè, wat vorig jaar het hardst werd afgestraft, doet het dit jaar het beste. En dat geldt ook voor vastgoed. Hè, dan loopt men en vooruit op de opening. Ik denk ook wel dat de benchmark van vastgoed, hè, bijvoorbeeld de vastgoedindex, wat veranderd is. Hè, bijvoorbeeld warehouses en communicatiecentra, die hebben een wat zwaardere weging ook gekregen in die index. En dat zijn natuurlijk wel groeiers. En ik denk dat je niet moet vergeten, de inflatieverwachtingen zijn de afgelopen tijd hard opgelopen. Vastgoed heeft wel last van stijgende rente. Maar wat inflatie is juist weer goed voor vastgoed. Want dat wordt over het algemeen gezien als een stuk bescherming dat vastgoed dan biedt, hè, tegen die inflatie. Dat ook de huur dan omhoog gaat. Maar ik moet zeggen, ik sta er ook met verbazing naar te kijken. Wij zitten nog best wel stevig in vastgoed en wilden er al eerder uit. En zitten nu ook wel weer met verkopersogen in plaats van met kopersogen te kijken.
En hoe kijk jij naar vastgoed, Etienne?
Ja, voor ons is het eigenlijk al. Je moet inderdaad het onderscheid maken van, heb je het over logistics, heb je het over winkelvastgoed, heb je het over woningen, heb je het over kantoren. Ik denk winkelvastgoed is een verloren zaak. Uiteindelijk denk ik dat al die winkelpandjes zoals het 70 jaar geleden waren, dat woonhuizen, dat werden winkels. En ik denk dat al die winkels weer woonhuizen gaan worden. Het vervelende alleen is dat de vierkante meter van een woonhuis goedkoper is dan de vierkante meter van een winkelpandje in de PC. Nou zal de PC altijd blijven, dus daar gaat het niet in zitten. Maar het online stuk gaat gewoon veel en veel groter worden en blijft een grote vlucht houden. Kantoren denk ik dat het toch lastig is. Nou ja, Bob, jij zit bij de ING. Volgens mij is er helemaal niemand op kantoor. Mensen, zelfs op de dealing room waarvan je vroeger dacht, dat is het hart van de bank. En die mensen mogen gewoon niet naar kantoor. Het is gewoon leeg.
Het is praktisch leeg.
Dus die meters hebben ze totaal niet meer nodig. Dus ik denk dat daar wel iets heel erg gaat veranderen de komende 5 jaar. En dat het thuiswerken vlucht gaat krijgen. En mensen die nu op die 60 vierkante meter in Amsterdam zitten. Nou, dat zat ik ook in mijn studententijd. Die vluchten nu gewoon weer lekker terug naar papa en mama 100 kilometer verderop. En die komen 2 dagen in een week filevrij naar Amsterdam. Om daar hun werk te doen. En die andere dagen gaan ze toch in het tuinhuisje zitten.
Ja. Nee, het is geen geheim, denk ik, dat ook, hè, bijvoorbeeld mijn werkgever ING verwacht van zijn personeel dat straks na corona ongeveer de helft van de tijd kantoor, helft van de tijd thuis. Ja. En dat is duidelijk minder dan voorheen.
Want er mag toch gewoon niemand naar kantoor? Je mag niet naar
op
kantoor.
Dit moment, nou,
je moet een briefje inleveren, heb ik begrepen.
Ongeveer.
Ja.
Bob had het net over warehousing, logistics. Ja. Ben je daar dan wel ook?
Ja, maar het is duur. Hè? Je hebt WDP, Tony de Pauw. Ja, die ken ik al bijna 20 jaar. Die man heeft het fantastisch gedaan. Is ondertussen miljardair, geloof ik. Heeft beter gedaan dan ik het gedaan heb. Weet je, wat is warehouses? Hè? Je kan ook bedenken van ja, dat prachtig die logistieke complexen. Maar uiteindelijk zijn dat ook gewoon grasvelden langs de snelweg. Waarin ze grote Romney-notes even gechargeerd neerzetten. En in één keer is dat 25, 30 keer de winst waard. Ja. Ik denk dat het geen ASML is, hè, die techniek. Het is iets simpeler. Het is gewoon een grasveld op een plaats langs de snelweg. Moet dat dit soort waarderingen hebben? Ja, met het huidige beurssentiment. Nee, op het moment als de markten weer genormaliseerd zijn en rentes weer 2 of 3% doen. Ja. Ja, aan de ene kant wat Bob zegt, dat klopt natuurlijk. Hè, want de huurmarkten sorteren vaak voor op inflatie. Want dat betekent dat ze de huren kunnen verhogen. Maar ik ga je één ding vertellen. Ik denk dat in winkelvastgoed komende jaren de huren niet verhoogd gaan worden. Wat voor inflatie we ook hebben.
Dat denk ik ook. En wat die warehouses betreft, hè, je ziet nu wel vanuit de politiek ook steeds meer weerstand tegen die dozen langs de weg. Dus je kan niet oneindig die capaciteit meer uitbreiden. Hè. Dat was denk ik echt wel een rem. Ja. Maar het is volledig renteafhankelijk. Hè. Je kan er een paar procent dan vast op krijgen. Ja, als je dat ook op een obligatie krijgt van een staat, ja, dan is het wel over en is die waardering heel anders.
Ik vind het altijd leuk om vragen van luisteraars te behandelen. En er zijn er deze week ook weer een paar binnengekomen. Bob, er was een vraag over Heineken en Heineken Holding. De vraag is, wat is het verschil tussen die twee? En waarom is het de holding 10% goedkoper dan het aandeel Heineken zelf? Is er een verschil in risico, volatiliteit, dividendrendement? Jij mag het zeggen.
Nou ja, wat dat betreft is Heineken Holding. Het staat wat lager, hè? En die bezit, het enige wat ze hebben, is aandelen Heineken. Dus je zou zeggen dat ze ongeveer gelijk zouden moeten staan. Dus het dividend is wat hoger. Het enige wat niet hoger is, is de verhandelbaarheid. En dat zie je denk ik ook wel terug. Op het moment dat er veel gehandeld wordt in aandeel Heineken, dan zie je, en vooral als het gekocht wordt door internationale beleggers, zie je het hoofdaandeel Heineken wat weglopen van de holding. En bijvoorbeeld vorig jaar, dat het juist grote beleggers uitstappen wereldwijd, zie je dat die holding iets boven de koers van het aandeel uitkomt. En nu vind ik de discount is historisch gezien, loopt wel weer richting het maximum toe. Dus dan kan het weer interessant zijn om de holding te kopen. Maar dan moet je wel een lange termijn belegger zijn. Wil je korte ritjes maken, dan is de liquiditeit in het normale aandeel Heineken en de spread tussen bied- en laadkoers is veel kleiner.
Ja. En het is eigenlijk, geloof ik, Etienne, vooral een middeltje van Freddy Heineken geweest om zeggenschap te houden, toch? In de club.
Ja, je geeft eigenlijk nu. Je weet dat je bij die holdingen dat mevrouw Heineken daar aan het roer is. Hè? Die heeft iets meer dan 50% van de stemrechten. Dus. Maar verder is alles hetzelfde.
Ja. Er is ook nog een vraag gekomen over Hunter Douglas. Van een luisteraar die daar nog aandelen van in bezit heeft. En in december kondigde de topbestuurder, meneer Sonnenberg volgens mij, of althans dat is de groot aandeelhouder, aan om het bedrijf van de beurs te halen en biedt €64 per aandeel inclusief dividend. Aandeelhouder Add Value Fund heeft 210.000 aandelen in bezit en vindt het bod te laag, waardeert het op 118,5. Dat is het laatste wat ik ervan heb gelezen. Hij heeft nog niet verkocht, deze luisteraar. Het aandeel staat op 66 op dit moment. Hoe gaat het nu verder? Ik lees er niets meer over. Is het verstandig te wachten? Etienne, jij hebt daar wat onderzoek naar gedaan.
Nou, per definitie is het bod te laag. Hè, want meneer Sonnenberg is al miljardair. Dus hij is niet voor niks miljardair geworden. Want als je weinig uitgeeft, dan word je dat vanzelf. Hè, zo werkt dat. Ik ben altijd meer van delen. Want als je niet kan delen, kan je ook niet vermenigvuldigen. Nou, dat zie je dus nu. Hij wil alles zelf helpen. Ik denk, want ik heb net met Willem Burgers gesproken van Add Value. Nou, die hebben inderdaad een behoorlijk aantal stukken. En hij komt op een serieus andere waardering dan wat er geboden is. Zij rekenen eigenlijk ook op een bijstelling van het bod. En misschien even als antwoord voor deze meneer die privé wat stukken heeft. Stel er komt een hoger bod of er komt geen hoger bod. Hij hoeft nog niet meteen mee. Want wat er vaak gebeurt is, dan heb je een tenderperiode voor een paar maanden. Als die periode voorbij is, meestal, vrijwel altijd, wordt die periode weer verlengd. Dus ook al zegt hij nu nee, is er nog geen man overboord, kan hij altijd nog wachten of er, nadat mensen zijn die hebben hun aandelen aangemeld en die zijn weg, dat er daarna, dat hij wacht op de tweede tenderperiode, dan wel eventueel, dat, en misschien krijgt Willem Burgers dat wel voor elkaar, dat die prijs toch nog wat omhoog gaat.
Ja. Bob, ik heb ook nog een vraag van een beginnend belegger. Die heeft een portefeuille bestaande uit ETF's. En aangevuld met enkele aandelen van bedrijven waar hij in de toekomst vooruitgang in ziet. Nu wil hij zich meer gaan oriënteren op losse groeiaandelen. En hij leest ook over fundamentele en technische analyse. Hij is benieuwd naar hoe bijvoorbeeld jij als professional dergelijke aandelen vindt. Hoe analyseer je dat? Hoe kom jij tot de conclusie dat een aandeel potentieel heeft of niet?
Nou, ik denk dat er zijn een hoop factoren, maar wij gaan altijd uit van de fundamentele analyse. En dat begint eigenlijk met te kijken, vind je het bedrijf en wat zij doen interessant? En is dat over 5 jaar nog steeds interessant of misschien nog wel interessanter dan nu? En doen ze daar voldoende aan mee? Hè? Stoppen ze genoeg geld in ontwikkeling, in innovatie? En dan in tweede, als je dan zegt van oké, ik zie de markt, de wereld daarheen bewegen. Nou, ik vind het altijd leuk om het heel dicht bij huis te zoeken. Kijk wat je kinderen een beetje doen. Hè. Ja. Ik vind altijd het mooiste voorbeeld bijvoorbeeld Starbucks. Hè, 10 jaar geleden. Ik dacht, ja, ik ga toch geen kop koffie voor €5 kopen. Het is nog niet te zuipen, veel te grote beker. Maar de jeugd ging er wel heen.
Ja.
En nu ga ik er ook heen.
Ja.
Hè, dus op die manier een beetje kijken waar ontwikkelt de wereld zich naartoe en welke bedrijven doen daaraan mee? En dan ga je eens kijken, is de prijs die ik er dan voor betaal ook nog een beetje redelijk? Maar dat komt zeker nu in beurzen van nu met rentestanden van nul, komt dat laatste of een aandeel nou duur of goedkoop is, komt in een wat latere instantie en is minder belangrijk dan denk ik het toekomstverhaal.
Hmm. Zo kijk jij er ook naar?
Ja, ik vind het wel een mooi verhaal wat Bob vertelt. Maar als ik eigenlijk bij ons kijk, bij Antaurus, wij beleggen eigenlijk alleen in dingen die we begrijpen. Hm. Daar begint het al bij.
Buffett.
Dus wij beleggen bijvoorbeeld niet in banken. Om de simpele reden dat de bestuursvoorzitters van banken en jouw baas woont bij mij in de straat. Die heeft geen flauw idee, of jouw oude baas, maar die heeft geen flauw idee wat de waarde is van de derivatenportefeuille van ING. Nou, dat hebben we gezien in 2008. Dus banken beleggen wij bijvoorbeeld al niet in, omdat ze gewoon niet weten waar de kredietrisico's liggen en hoe groot die kunnen zijn en hoe groot die kunnen veranderen in een maand tijd. Bouwers bijvoorbeeld beleggen we eigenlijk ook niet in. Als je kijkt naar BAM, vroeger geleid door Rob van Wingerden, mijn grote fietsmaat. Ja, en dan heb je het over bedrijven met miljarden omzet en 2% bruto marge. En je zit in een maatwerkproduct. Het is niet allemaal gestandaardiseerd. Ene viaduct is anders dan het andere viaduct. Dat zijn voor ons ook niet de waarden waar wij naar zoeken. Biotech aandelen. Nou, er zijn absoluut in Nederland hele goede specialisten in dat gebied. Maar dat zijn wel mensen met witte jassen. Daar gaan wij het verschil niet maken bij Antaurus. Als je die dingen al vermijdt. En wat terugkomend op het verhaal van Bob. Kijk om je heen. Zie wat er gebeurt. En kijk of dat een trend zou kunnen zijn. Dan ben je denk ik al een heel eind. En ga niet beginnen in januari kopen en in februari er weer uit. Want dan denk ik, ja, ga dan naar het casino, want dat is veel leuker. En dan heb je ook bijna kans op bijna 50%. Maar wat is het voordeel van het casino? Je hebt vaak nog een mooie dame aan de andere kant van de tafel. Doe dat dan. Wij zitten hier met 3 lelijke kerels. Ik kan veel beter naar het casino gaan, als je denkt 50-50.
Ja. Bob, we zijn aan het einde gekomen van de podcast. En dat betekent dat jij, nou, mooi aansluitend op, hè, wat is dan een interessant aandeel? Je mag een tip geven voor de luisteraar. Wat is deze week jouw tip voor de belegger?
Ja, de tip is Relix dit keer. Beter bekend denk ik als Reed Elsevier uit het verleden. Een bedrijf wat, nou ja, misschien een beetje saai is. Maar wat wel heel erg goed meedoet aan data en onderzoek naar data. Wat je ermee kan. En tegelijkertijd ook nog een divisie heeft, hè, de evenementendivisie, die helemaal stil ligt dit jaar. Die ook verlies heeft geleden, dat stuk van het bedrijf. Maar ze maken evengoed nog genoeg winst. En nou, je hebt een dividendrendement daaruit van, wat zal het nu zijn, tussen 2,5 en 3%. Je betaalt 20 keer de winst. Niet heel goedkoop, maar er zit ook nog een beetje dat herstelverhaal in. Hè, als die wereld weer open gaat. En ook misschien, net als bij de koffiebrander. Een hele hoop evenementenbureaus zullen ook weggevallen zijn. Want die bestaan gewoon niet meer. En dat kan een kapitaalkrachtige partij als Relix dan prima invullen.
Ja, en grote concurrent of een vergelijkbaar fonds ook in de AEX is Wolters Kluwer. Maar ja, dan gaat toch je voorkeur uit naar Relix.
Ja, op dit moment wel.
Want Kluwer te duur? Misschien?
Is ietsje duurder, denk ik. En hij is een heel gewild aandeel geweest een tijdje. Staat nu een tijdje stil. Ik vind in Relix zit echt dat herstelverhaal van het evenementenstuk.
Ja, ja. Etienne, wat is jouw tip voor de luisteraar?
Ja, ik denk dat die beurzen de komende kwartalen nog wel even door kunnen. Hè. Zeker in Amerika nu met dat helikoptergeld. Ik geloof dat een gezin met 2 kinderen $5,500 op zijn rekening krijgt. Dus dat gaat allemaal die markt wel in. Werkeloosheid zal daar wel wat teruglopen. En dan gaan wij natuurlijk mee. Want hè, wij kunnen ook, wij volgen dat Amerikaanse wel. Dus ik denk de komende kwartalen goed. Maar ik ben gewoon, uiteindelijk, er gaan gewoon heel veel bedrijven kapot uit de corona. Dus ik ben op lange termijn, vind ik het wat lastiger. Dus dan eigenlijk terug naar mijn idee, waarvan ik redelijk overtuigd ben. Het mooie is dat wat we net al bespraken over Dieteren, dat die glasdivisie, die gaat verkocht worden ergens volgend jaar. En ik weet wat daaruit gaat komen. We weten ongeveer wat er minimaal uit moet gaan komen. En dat betekent gewoon dat aandeel nog steeds een procent of 30, 40 te laag staat. Ongeacht wat de beurzen doen. Dus ik zeg, omdat ik niet helemaal weet waar die beurzen naartoe gaan over 12 tot 18 maanden, is dit voor mij een mooie case om 12, 18 maanden uit te zitten. Want ik weet wel waar dit naartoe gaat.
Dieteren en Relix, hartelijk dank. Etienne Platte van Antaurus Europe Fund en Bob Homan van ING. Dit was de 14e aflevering van Beurstalk. Dank voor het luisteren. Als u wilt reageren of een beleggersvraag heeft voor mijn gasten, mail dan naar rob@beurstalk.com en graag tot volgende week. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten, niet die van de presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.